Heel de zangdienst ervaar ik al zo Gods liefdevolle tegenwoordigheid. En God gaat zo machtig bewegen in ons midden. Hij is al bezig en bij de voorbereidingen voor het woord van vandaag heb ik zo Gods zegen ook ervaren. Bij de zangdienst heb ik ook al dingen teruggehoord, dus God bevestigt ook. En ik wil je zeggen, God houdt zo ontzettend veel van u. Je moest dus weten hoeveel God van u houdt. Zoek alvast op Jesaja 61, daar gaan we het over hebben vandaag. De titel van de preek is Schoonheid in ruil voor as. Het komt eigenlijk uit de King James vertaling, de Engelse vertaling, Beauty for Ashes. En eigenlijk Beauty in Exchange for Ashes. Schoonheid in ruil voor as. Schoonheid in de zin van aan de ene kant reiniging, dat God u helemaal rein en schoon maakt door zijn kostbaar bloed. En aan de andere kant mooi maken. God heeft er zo verlangen naar om uw leven mooi te maken. We gaan het erbij pakken, Jesaja hoofdstuk 61. En ik lees vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het is een heilsprofetie aan Israël. Maar daardoorheen spreekt God ook vandaag tot u en tot mij. En het zijn zulke mooie beloften van herstel. En we gaan zien die goddelijke ruil, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat de Heer Jezus voor ons tot stand gebracht heeft. Door zijn lijden, sterven en opstanding heen aan het kruis en door zijn opstanding. Profetie over de komende glorie. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft aan mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenen hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Een feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere binten van gerechtigheid. Dat zijn hele grote, sterke eiken. Eiken van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. En vers 4 erbij. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Tot even, tot hiertoe. Nou, de Vader heeft de Heer Jezus gezalfd en gezonden om naar de wereld te gaan. Om mens te worden. En tussen de mensen in te leven. En hij ging rond op aarde goeddoende en genezende. Alle die door de duivel overweldigd waren. Want God de Vader was met hem door zijn Heilige Geest. En gezalfd ging hij rond. En hij genas. En Jezus Christus is dezelfde. Wat hij toen deed, gaat hij ook vandaag doen. Als u kijkt of als u hier bent en u heeft een nood in uw leven. God is hier. Jezus Christus is hier door zijn Heilige Geest. En hij is ook bij u in de huiskamer waar u bent. En hij wil u aanraken. En deze prachtige belofte spreekt over de ruil. Een goddelijke ruil die hij tot stand gebracht heeft. En al onze zonden, al onze ongerechtigheden, al onze smerigheden, die zijn op Jezus gekomen. En hij nam het vrijwillig op zich. Hij koos ervoor. En hij legde zijn leven af voor u, voor mij, voor u die kijkt. Niemand ontnam hem zijn leven. Hij heeft het zelf vrijwillig afgelegd voor u en voor mij. Hij koos ervoor om de dood in te gaan. En hij koos ervoor om tot zonde te worden voor ons. Moet u zich eens voorstellen, de Heer Jezus, puur en rein, smetteloos, zonder enige gebrek. Hij koos ervoor om één te worden met onze zonde en vuiligheid. Alles wat wij ooit gedaan hebben en wat iemand gedaan heeft of nog zal doen, is op hem gekomen. Hij nam het vrijwillig op zich. Alle ziekte, alle kwalen van de hele mensheid, die zijn op hem gekomen. En niemand ontnam hem zijn leven, maar hij legde het zelf af aan het kruis. Hij koos ervoor om de dood in te gaan, om één te worden. met de smerigheid van ons. En om zijn leven af te leggen. En het is zo ontzettend mooi dat vandaag gaan we spreken over die goddelijke ruil. En heel de week al bij de voorbereiding ervaarde ik gewoon zo dat vandaag ook, als we straks het avondmaal gaan vieren, dat wij zelf mogen komen. En als er misschien nog dingen in je leven zijn, of in uw leven, u die kijkt, dan mogen we komen en dan mogen we het gaan inruilen bij de Heer Jezus, bij het kruis. En dan mag je komen. En misschien, ik weet niet of je misschien verkeerde keuzes in je leven gemaakt hebt waar je spijt van hebt. Of je zit nog met dingen. Je kan gered zijn en gereinigd door zijn bloed. En toch kunnen er dingen plakken en kleven vanuit het verleden. Dingen, misschien eigenschappen, gewoontes. Of je zit met schuld en schaamte en het blijft aan je kleven. En eigenlijk wil je er van afkomen, maar je weet niet goed hoe. Ik geloof, vandaag mogen we het inleveren en inruilen bij de Heer Jezus en het kruis. En we mogen in plaats daarvoor, in ruil daarvoor, vrijheid ontvangen. Vrijheid door wat Hij tot stand gebracht heeft. En het is zo mooi om te zien dat gewoon alles wat Hij gedaan heeft, dat biedt hoop. Als we gaan kijken nog eens naar dit stukje, dan zie je, de Heer heeft hem gesalfd, de Vader heeft door zijn geest hem gesalfd, om het goede nieuws, het evangelie, de blijde boodschap te brengen aan armen, staat hier. De MBG-vertaling die zegt aan de ootmoedigen. Dus je moet eigenlijk nederig van hart zijn om het aan te nemen. En dan werkt het voor jou. De Bijbel zegt in Johannes 1 vers 12... dat allen die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Dus hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar een ieder die hem aangenomen heeft, die heeft hij macht gegeven. En dat geldt niet alleen voor, zeg maar, reiniging van zonde, maar alles inclusief. Dus het hele reddingsproces. Dus ja, als jij, zeg maar, het woord van God voor jouw leven op het gebied van genezing aanneemt, of van herstel van gebrokenheid, je leest het woord en je zegt, Heer, ik neem het aan. Op dat moment, dan heb je macht gekregen. En dan gaat dat werken, dat principe van God in het woord gaat werken. Weet u, want ja, geloven is niet alleen genoeg. Je kan geloven dat God er is en dat hij een redder is. Maar om gered te worden, moet je Jezus aannemen in je hart. En al het wat in het woord van God geschreven staat, dus herstel van gebrokenheid, genezing, reiniging, alles wat hij heeft, al die mooie principes, die moet je, zeg maar, tot je nemen. En dan moet je zeggen, ik neem het aan, Heer. Dit woord, alles wat hierin staat, het is voor mij. En ik neem in bezit alles wat u voor mij heeft. En dan is het van jou. Want als je hem aanneemt, dan heb je macht gekregen van God. En dan gaat het voor jou werken. Er staat in Jesaja 61 ook dat de Heer zegt om aan verslagenen hoop te bieden. De MBG zegt om gebrokenen van hart te verbinden. Dus als een verbandje om te leggen om iemand die verwond is van binnen. Hij wil je verbinden. Misschien heb je wel gebrokenheid in je leven. Misschien heb je wel verdriet over iets wat je meegemaakt hebt. En het kan zijn een gebroken relatie. Of misschien ruzie in de familie of iets waar je verdriet over hebt. Of een wond die geslagen is. Misschien dat je een familielid mist, dan heb je rouw, echt rouw in je leven. En God wil jouw gebrokenheid verbinden. En hij wil je balsemen met zijn zalving. Om aan geketenen hun bevrijding uit te roepen. Bekend te maken. De MBG zegt, gebondenen opening van de gevangenis. Soms kan het zijn dat het een soort beknelling is, een soort ketenen om je heen zijn. En God wil die ketenen verbreken vandaag in Jezus Christus' naam. En hij wil ook het genadejaar van de Heer uitroepen. Een jubeljaar. In het jubeljaar in het Oude Testament, als een jubeljaar was, dan kregen de Israëlieten hun bezittingen weer terug. Dus misschien bent u hier en bent u dingen kwijtgeraakt in uw leven. Maar God wil het weer teruggeven en herstel bieden. En als je treurt, als je verdriet hebt in je leven, misschien heb je wel verdriet in je leven om iets wat er gebeurd is, dan wil hij over jou beschikken dat men jou geven een kroon. Een kroon op je hoofd in plaats van stof. De schoonheid in plaats van as. As of een soort kleed van rouw kan je als het ware met je meedragen overal waar je heen gaat. En de mensen kunnen het misschien niet aan de buitenkant zien dat je verdriet hebt. Maar het kan alsmaar aan je kleven als een soort mantel, als een jas om je heen. Maar God wil dat van je afnemen. Je mag het vandaag afleggen. Je mag het afleggen bij het kruis. En daarvoor in de plaats wil hij jou geven een kroon op je hoofd, schoonheid. En hij wil je vreugdeolie geven in plaats van rouwgewaad. En feestkledij, een lofgewaad in plaats van verslagenheid. En NBG zegt, in plaats van een kwijnende geest, een wegkwijnende geest. God wil je salven met vreugdeolie. En dat je je kan verheugen en verblijden over je verlossing die hij tot stand gebracht heeft. Maar je moet dat aannemen in je leven. Weet je wat zo mooi is? De Heer Jezus die las dit stukje ook voor. En dat zien we in Lucas hoofdstuk 4. Dat kunnen we met elkaar ook even lezen. In Lucas hoofdstuk 4. Dan zien we dat de Heer Jezus, vlak nadat hij begon met zijn bediening. Toen was hij gedoopt door Johannes de Doper. En Johannes de Doper die zei van, ik heb eigenlijk nodig om door u gedoopt te worden, maar komt u tot mij? De Heer Jezus zei, laat mij geworden, want aldus betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Hij zei, het moest gebeuren. Dus Johannes de Doper die doopte de Heer Jezus. En toen hij opsteeg uit het water, dan zag hij de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem komen. En God had bekendgemaakt aan Johannes, dat is de Messias. Dat is degene die na jou komt. En hij is degene die met de Heilige Geest zal. De Heilige Geest die leidde hem naar de woestijn om 40 dagen daar te zijn. Hij vastte en hij werd verzocht door de duivel. En toen hij daaruit kwam, toen stond er, in de Bijbel staat, hij kwam in de kracht van de Geest, gesterkt door de Heilige Geest, kwam die terug naar Galilea. We gaan lezen in Lucas 4 en dan vanaf het 14e vers. Lucas 4, het 14e vers en verder. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagogen. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Dus dit stuk wat we net gelezen hebben. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij. Hij zei het zelf dus, hè? De geest van de Heer rust op mij. Want hij, de Vader, heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Hey, dat is nieuw, Heer. Dat las ik niet in Jesaja 61. Maar de Heer zegt ook aan blinden, degene die letterlijk niet zien. Ja, hij opende blinde ogen. Maar ik geloof ook geestelijk, als je mensen iets niet zien, dat God de openbaring wil geven. Dus allebei. Het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En daar stopt hij. Hey, dat is ook opmerkelijk, want dat was de plek waar het ging over een dag van wraken voor de Heer. Hij stopt daar bij het genadejaar. En waarom? Ja, die wraak, die is op hem gekomen. Voor ons is genade uitgeroepen. En vandaag ook, als u genade nodig hebt, en we hebben allemaal genade nodig in ons leven. Ieder heeft gezondigd. Ja, maar we ontvangen genade van God, vrij, gratis. Maar die wraak, die was er wel. De toorn van God over de zonde, die was er wel. Maar die heeft de Vader, die heeft op Jezus gelegd. Hij heeft het op Jezus doen neerkomen. En Jezus heeft dat vrijwillig op zich laten komen. Om ons genade te geven. En dan zie je in vers 20, hij rolde de boekrol op. Hij sloot het boek en gaf het terug aan de dienaar en ging weer zitten. Maar dit is een profetische handeling. Het boek, de wet, het tijdperk van gerechtigheid door de wet, werd gesloten. En vanaf dat moment geldt het tijdperk van genade. Dit moet ik ook even uitleggen. Het is niet zo dat de wet van Mozes en al de regels van God, dat niet meer geldend is. Want de wet geldt, de wet is volmaakt en de wet is goed en blijft goed. Alleen niemand, maar dan ook niemand, was in staat om zich eraan te houden, aan alle regels. Alle mensen hebben gezondigd, alle mensen hebben wel ergens iets overtreden. Er was alleen één mens, Jezus, volmaakt God en volmaakt mens. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet niet overtreden, hij heeft de wet vervuld voor ons. Maar vanaf dit moment werd genade beschikbaar voor ons. Titus 2, vers 11 zegt, want de genade van God is verschenen. Hij was verschenen, hij is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Dus niet alleen voor Israël, maar voor alle mensen. Ook voor u die hier aanwezig bent. Ook voor u die kijkt. Genade is verschenen. Genade, gerechtigheid door het geloof in Jezus. In het volbrachte werk aan het kruis. Mogen wij genade ontvangen, gratis. Het enige wat we hoeven te doen, is hem aan te nemen in ons hart. En te zeggen, nederig weer, Heer, ik heb vergeving nodig. Ik ben een zondaar, ik kom tot u. Als je misschien de Heer nog niet kent, zeg het gewoon. Heer, ik heb u nodig, ik heb die vergeving nodig en ik kom bij u. En ik neem u aan als mijn redder, als mijn verlosser. En op hetzelfde moment komt hij binnen. En hij reinigt je van alle zonde, alle smerigheid. En vandaag is het de dag. Vandaag kan het jouw dag zijn, als je komt tot hem. Dus hij sloot het boek en hij ging weer zitten. Nou, de Heer Jezus is gaan zitten. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. Na het kruis, na 3 dagen, 3 nachten in het hart van de aarde te zijn geweest. Hij heeft de duivel de sleutels ontnomen, de dood en het dodenrijk de sleutels ontnomen. Hij heeft de vijand ontwapend, openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd. En hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft ook nog 40 dagen lang instructies gegeven aan zijn discipelen over het koninkrijk Gods, wat ze moesten doen. Ze moesten uitgaan in de wereld, de evangelie brengen. En dat moeten wij ook doen. En toen is hij naar de Vader opgerezen en hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Dus dit is een profetisch woord. En hij zegt ook, vandaag is dit woord, dit schriftwoord, voor jullie in vervulling gegaan. Genade is verschenen. Het is zo mooi om te zien hier, hè? Wat God wil doen. En vandaag wil hij ook schoonheid en ja, beauty, mooiheid. Het mooie geven, jouw leven. Hij wil je leven mooi maken. En misschien weer opnieuw mooi maken als dingen lelijk geworden zijn. Wat ook ontzettend mooi is, dat als je kijkt in de Bijbel, dan zie je het verhaal als het volk Israël gezondigd heeft. Dat ze vreemde goden zijn gaan dienen. En dat ze in ballingschap zijn weggevoerd. Dat God na jaren genade geeft aan het volk van Israël. En dat een groep mensen weer terug mag komen naar hun land. Als je leest de boeken van Ezra en Nehemia, dan zie je dat verhaal. Dat mocht een hele grote groep mensen die in ballingschap waren in Babel, mocht weer terugkeren naar het land van Israël. En ze mochten daar gaan wonen. Moet voor uzelf maar eens gewoon deze verhalen lezen. Het is zo mooi. En zeker als u op een of andere manier herstel nodig heeft in uw leven, lees deze boeken, want er staan zulke prachtige principes in voor uw leven. We slaan op Ezra hoofdstuk 3 en dan vanaf vers 1. Ezra hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Het volk had zoveel geduld van God ontvangen. God, de Heere, had profeten naar hen toe gestuurd. Hij wilde dat zij weer op de weg van God zouden gaan en hem zouden dienen. Hij waarschuwde keer op keer op keer. Maar op een gegeven moment, toen zondigden ze nog meer dan de volken die voor hen in het land hadden gewoond. En dan was het zover gekomen dat ze naar Babel moesten. Maar in de tijd van Ezra mocht de groep weer terugkomen. Ezra 3, ik hoop dat u het ondertussen gevonden heeft. En we gaan lezen vanaf het eerste vers. Begin van de herbouw van de tempel, Ezra hoofdstuk 3. Aan het begin van de 7e maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. En Yeshua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten, die bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren, zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land, richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten en offerden aan de Heer. Nou, dit is een heel belangrijk principe. Als er op een of andere manier herstel nodig is. Er is puin gewoon. De hele stad lag in puin. De tempel was verwoest en de muren van Israël, van Jeruzalem, waren neergehaald. En wat was het eerste wat ze gingen doen? Ze gingen niet de tempel bouwen, ze gingen niet de muren herstellen. Het eerste wat ze gingen doen was het altaar herstellen. Maar dit is een heel belangrijk principe. Als er in uw leven iets misgegaan is, als u op een of andere manier een beetje van God afgegaan bent, het eerste wat je moet doen om terug te keren, herstel het altaar. Kom bij het kruis en geef uzelf over aan hem. We hebben vanochtend ook gezongen. Ik geef mij aan u over. Leg mijn al op het altaar. Daar begint het herstel mee. Bij het herstel, het bouwen van het altaar op de oude fundamenten. De oude fundamenten, het kruis. Het eeuwige oude fundament. En gingen ze offeren aan de Heer. En ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op. Dus, en ze gingen het loofhuttenfeest vieren. Eigenlijk was dat zo, het loofhuttenfeest, dat vertelde ook dat ze hadden in tenten gewoond in een reis door de woestijn naar het beloofde land. En het is ook een vieren van dat God voor ons zorgde en dat God wilde wonen bij de mensen. Dus je komt bij het kruis en je geeft jezelf over aan hem. En vanaf dat moment ga je weer dagelijks die offers brengen in de zin voor ons van we gaan onze relatie met God weer onderhouden. Dat je elke dag weer komt in gebed. Dat je elke dag weer een stukje uit Gods woord leest. Dat het hersteld wordt. En vanaf dat moment gingen ze ook feest vieren. Ja, offers voor de nieuwe maan, voor andere heilige hoogtijdagen en de vrijwillige gaven. Vers 6. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer. Ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Dus ze waren echt begonnen met het herstel, maar het begon bij het altaar. Dus kom bij het kruis en kom en geef je leven over aan hem. En vanaf dat moment gingen ze weer bouwen. En we lezen ook in vers 10 en verder. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters gekleed in ambtsgewaad zich op met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. En ze dankten en ze prezen de Heer en ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon erop luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen ze voor hun ogen de fundamenten van de tempel, toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. En juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het op grote afstand te horen was. Ik ervaar gewoon zo sterk in mijn hart dat God wil dat wij ons gaan verheugen over onze verlossing. En vanochtend hebben we ook gezongen en gevierd. Vanaf het begin af al gewoon een celebration voor God. Want er is zo'n ontzettende grote kracht als je gaat verheugen in wat hij heeft gedaan. Zijn verlossing. God wil je vreugdeolie geven en een lofgewaad. En als je gaat loven en prijzen en misschien zelfs juist in moeilijke omstandigheden, dan breek je als het ware iets door. En dan zal vreugdeolie vrij gaan komen in je leven. En je zal ervaren gewoon dat het een enorme kracht van God is. Dus ga niet rouwen. En als we denken aan het kruis, natuurlijk, je komt met vrezen des Heren. Je komt met dankbaarheid. En je moet altijd stilstaan, gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè, als we zo avondmaal gaan vieren. Maar de Heer wil ook dat we gaan vieren. Die overwinning die hij tot stand gebracht heeft. En dat we ook blij zijn. Want daardoor hebben we eeuwige verlossing ontvangen van hem. Ook in Nehemia 8, vers 9 tot 12 lees je ditzelfde. Nehemia hoofdstuk 8, vers 9 tot en met 12. Er staat, Nehemia, hij was de landvoogd en Ezra de priester en de schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Want het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Maar Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees dus niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, die is je kracht, die is je toevlucht. En de Levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken en ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van, want ze hadden begrepen wat hun was verteld. Dus hier zien we hetzelfde. God wil dat wij ons verheugen in hem, ook vandaag. Weet je, ik weet niet waar je misschien mee zit. En misschien gaat het ook wel goed. Maar als je ergens mee zit of als je kijkt en je zit ergens mee, kom en geef je over. Geef je over aan de Heer Jezus. Misschien zeg je wel, het puin is te veel. Dat zeiden ze ook toen de muur hersteld werd. Er is te veel puin en de dragers zijn er te weinig. Hoe kunnen we ooit in staat zijn om de muur te bouwen? Maar ja, God wil helpen. He, als jij zeg maar tot Jezus komt en je overgegeven hebt bij het kruis, bij het altaar, en je gaat je weer verheugen in hem, je gaat je relatie met God weer onderhouden, dan is het ook zaak dat je muren gaat opbouwen. De muren, je tempel, het eren van God wordt hersteld, dat je God gaat zoeken elke dag, maar ook de muren van bescherming in je leven gaan weer worden herbouwd. Dat de vijand niet zomaar binnen kan en dingen kan wegroven in je leven. Dat er geen gaten zijn en geen bressen zijn, maar dat dat alles gedicht wordt, dat de poorten aangebracht worden, de deuren gesloten en vergrendeld. In de tijd van Ezra en Nehemia waren er ook kooplui die op de Sabbatdag, die gewoon de stad binnenkwamen en handel dreven. Terwijl de Heer God zei, op Sabbatdag moet je rusten. Sabbatsrust is een type beeld van het volbrachte werk van Golgotha, dat wij daarin rusten. Niet onze eigen werken, maar dat we rusten in wat Hij gedaan heeft. Want wij kunnen niks, wij kunnen het niet doen, alleen aannemen. Nou, hier stuurde Nehemia ze ook weg. Want op een gegeven moment gingen de kooplui dan 's nachts maar voor de poort overnachten. Maar hij stuurde ze weg. En ja, wat God hiermee wil zeggen is, laat er niets tornen aan de rust die je hebt. Het rusten in het volbrachte werk op het kruis. Dat je niet op een of andere manier weer toestaat om op jezelf te vertrouwen. Op jouw eigen gerechtigheid. Maar waak daarover. Zet ook wachters uit. Ze herstelden de muren, ze sloten de poorten, ze vergrendelden die en ze zetten wachtposten uit. Ze waakten erover dat in stand blijft. Dat je altijd het kruis, de basis houdt in je leven. Dat is het fundament. Dat je nooit gaat vertrouwen op jouw eigen gerechtigheid en wat je doet. Dat iets van redding zou brengen. Want ja, dat moet je gewoon de deur uitwijzen. Nou, iemand wiens leven echt een puinhoop was geworden, die zo mooi was begonnen, maar die zo verdrietig was, dat was Petrus. Een van de discipelen die het dichtst bij de Heer Jezus was. Want we lezen, de Heer Jezus had 12 discipelen en hij had nog meer, maar 12 waren steeds bij hem. En daarvan waren er 3, Petrus, Jacobus en Johannes, waren altijd het dichtst bij hem. Zij mochten bijvoorbeeld mee op de berg van verheerlijking. Zij mochten mee bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En bij Gethsemane zien we het ook. De Heer Jezus die wist dat het kruis en het lijden ging komen. Die nam de discipelen mee en die zei tegen de discipelen, blijf hier wachten en waken. En toen nam hij alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee om verder te gaan. En op een gegeven moment liet hij hun ook achter en zei, blijf hier en waken. Totdat ik terugkom. Ik ga daarheen, ik ga bidden. Nou ja. We weten het verhaal. Petrus was in slaap gevallen, de anderen waren in slaap gevallen. En de Heer zegt, Simon, was je niet bij macht om 1 uur met mij te waken? Om 1 uur te bidden? Waak en bid dat je niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus Petrus, altijd haantje de voorste. En toen de Heer zei van, ik moet lijden, ik moet sterven. Toen zei Petrus van, Heer, ik ben bereid om zelfs met u de gevangenis en de dood in te gaan. Maar de Heer Jezus zei, heden, vandaag, voor de haan kraait, zou je mij 3 maal verloochend hebben dat je mij kent. En als je leest in de verschillende evangeliën, dan zie je hoe dat ging. Een van de discipelen was een kennis van de hoge priester en die mocht naar binnen in de tuin bij het paleis. En Jezus was gevangen genomen en werd verhoord. En ja, die sprak met de portierster die slavin was. En toen mocht Petrus binnenkomen. En die slavin die zei van, hey, jij behoort toch ook niet bij de discipelen? Hij zei, ik niet. En er stonden dienaars, die stonden zich te warmen bij het vuur. En Petrus stond ook bij hen zich te warmen, want het was koud. En ze zeiden, ja, die man hoort bij hem. Je uitspraak verraad je, jij bent een Galileër. En hij zei, nee, ik ken de mens niet. En nog een keer zag iemand hem. Dat was, want hij was ook opgetreden toen Jezus gevangen werd genomen. Toen had hij zijn zwaard gepakt en de slaaf van de hoge priester Malchus het oor afgehakt. Jezus had het aangeraakt en genezen. Maar een familielid van die slaaf, die zei tegen hem, hey, zag ik jou niet in de hof met hem? En weer ontkende hij het en zei hij, nee, ik ken hem niet, ik niet. En de haan kraaide. En ik kan me zo voorstellen, hij was daar. En de Heere keek zich op dat moment, keerde zich om en keek hem recht aan, full face. En Petrus staat er, die ging naar buiten en hij weende bitter. En hij moet zo ontzettend verdrietig geweest zijn, ik moet me voorstellen. Zo ontzettend verdrietig geweest zijn. En ze kenden nog niet het verhaal. Ze wisten nog niet dat hij de Heer zou opstaan uit de doden. Ze begrepen het allemaal nog niet. Ook al had hij wel van tevoren gezegd. En op de eerste dag der week, op de eerste dag van de week, toen de vrouwen naar het graf waren gegaan en het lichaam van de Heer Jezus daar niet was, en ze een engel hadden gezien die zei van, ga vertel, Jezus is er niet, hij is opgestaan. Ga, vertel het zijn discipelen en Petrus. En ik, ja, de Heer Jezus gaat u voor en dan zul je hem zien. En Petrus en Johannes die renden naar het graf toe op opstandingsmorgen. En ja, Johannes was er eerder, maar die ging niet naar binnen. Petrus ging wel het graf binnen en hij zag de windsels, de linnen windsels waar het lichaam in geweest was, opgerold liggen. En ja, dit zag hij liggen en een zweetdoek opgerold ernaast. En hij was blij, hij was verheugd. Maar toch, hij zal zich wel geschaamd hebben. En dan lezen we in Johannes hoofdstuk 21 hoe Petrus weer door de Heer in ere werd hersteld. Zullen we het erbij pakken? Johannes hoofdstuk 21. Dit is echt een heel mooi verhaal. Want Petrus was visser geweest vroeger. En hij zei tegen de anderen van, ja, ik wil weer vissen. Ik ga vissen. Johannes hoofdstuk 21. En dan vers 3 eerst. Petrus zei, ik ga vissen. En de anderen zeiden, we gaan met je mee. En ze stapten in de boot. Maar ja, ze vingen de hele nacht vingen ze helemaal niets. En toen het ochtend werd, stond Jezus op de oever, maar de discipelen wisten niet dat hij het was. En toen riep hij, hebben jullie soms iets te eten? Toen zeiden ze, nee. Toen zei hij, gooi het net uit aan de rechterkant van het schip en je zal het vinden. En ze deden het en toen hadden ze zoveel vissen, ze konden het amper aan boord krijgen. Er waren 153 vissen. Toen ze aan land kwamen, ja, dan had de Heer een vuurtje aangelegd en hij had vis en had brood. En Johannes zei van, hey, het is de Heer. Dus Petrus die wierp zich het water in om de Heer alvast tegemoet te gaan. En dan zie je dat de Heer hen uitnodigt en zegt, komt, eet iets. Wij gaan straks ook gewoon eten van de maaltijd en drinken van het wijn. Wat ik mooi vind is dat de Heer Petrus herstelt bij een maaltijd. Dat ze samen eten. We gaan lezen vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan en zei, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Misschien is dat wel een vraag die God aan jou ook stelt vandaag. Hou je van mij? Als je voor je gevoel hem verloochend hebt, of je hebt dingen gedaan en je weet dat je hem verdriet hebt gedaan, dan wil hij vandaag bij het eten van het brood en het drinken van de wijn straks aan je vragen, hou je van mij? En vul je naam maar in. Hou je echt van mij? En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei, hoed mijn schapen. Voor de derde keer vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, ja, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Nou, het is belangrijk, hij moest het zeggen, hè? Want met zijn mond had hij de Heer verlogen. Dus de Heer wilde dat hij met zijn mond zou belijden dat hij hem lief had. En ja, de Heer zei tegen Petrus, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om, ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet wil. Nou, later in de gevangenis, hij werd gevangen genomen en hij lag die nacht te slapen tussen schildwachten. Hij moet waarschijnlijk aan dit woord gedacht hebben, want hij was nog lang niet oud. Petrus, als je eenmaal oud geworden bent. En de Heer bevrijdde hem toen ook uit de gevangenis. En zei ook, volg mij, volg mij. Dus vandaag, ja, de Heer God wil u herstellen. Hij wil dat je komt straks bij het avondmaal. En als je in gebed gaat, als wij in gebed gaan. Dat je komt en dat je inlevert bij hem. Dat wat misschien nog plakt en kleeft aan je. Of misschien iets wat zwaar op je hart ligt. Misschien gebrokenheid of verdriet over dingen, rouw, ziekte. Het kan van alles zijn. Misschien schuldgevoel. De Heere wil alles herstellen. Het is echt all inclusief. Gewoon, weet je, Adam en Eva die schaamden zich. Die hadden angst, die hadden schuld, schaamte en heel veel verdriet. Nou, als u dat vandaag hebt, als u dat bent, als dit voor u is, mag je straks komen. En dan mag je gewoon dat inruilen. Die exchange, inruilen voor vreugde, voor zekerheid, voor heelheid in plaats van gebrokenheid. Voor genezing, voor redding, voor alles wat u nodig heeft. Vandaag mag je komen in vrijmoedigheid. Je hoeft niet meer angstig te zijn of je te schamen, maar met vrijmoedigheid mag je komen tot hem. Psalm 91 zegt, en dat is ook zo mooi, 14 tot 16. Psalm 91 zegt, omdat jij mij zeer bemint, zal ik jou bevrijden. Ik zal jou beschutten, omdat jij mijn naam kent. Dus hou je van mij, Petrus? Ja, Heer, u weet dat ik u lief heb. Nou, omdat jij mij zeer bemint, zal ik jou bevrijden. Ik zal jou beschutten, omdat jij mijn naam kent. Ja, we studeer de namen van God is, er zit zo'n kracht in. Roep jij me aan, ik zal jouw antwoord geven. Gebedsverhoring. Ik zal in de benauwdheid bij je zijn. Ik zal je uitredden en tot ere brengen. God verhoogt. De duivel probeert te vernederen. Maar God verhoogt en herstelt. Met lengte van dagen zal ik jou verzadigen. En ik zal jou mijn heil, dat is Jezus, doen zien. Omdat jij mij zeer bemint. Zullen we een moment bidden? Heer, dank u wel, Heer, voor het wonderbare werk aan het kruis. Voor een oneindige liefde voor ons. Voor het herstel deze morgen. Dank u voor ieder die hier is en ieder die kijkt of nog gaat kijken. Dank u dat u kracht werkt. Dank u voor de uitnodiging. En ja, spreek zelf ook tot God. Leg af en lever in. Lever in wat je kwelt. We gaan straks ook gewoon eten en drinken van de maaltijd van de Heer. En ik wil u vragen, als je thuis bent of als je deze preek ziet, waar je ook bent, neem zelf brood, neem zelf wijn. En kom tot Jezus gewoon en laat het altaar hersteld worden in je leven. Zeg, Heer, ik kom weer bij u. Ik geef mezelf gewoon volledig, ik houd niets terug. En ik kom bij u, want ik kan het zelf niet. Ik heb een redder nodig. Ik heb vergeving nodig. Ik heb heelheid nodig. Genezing. En lever het in en ruil het. En dat is best moeilijk, want de Heer Jezus wil eigenlijk dat je jouw kwaal of jouw ziekte als het ware op hem legt. Alsof hij daar nu moet lijden en sterven. Dat is eigenlijk haast niet te doen, want hij is zo lief. Hij is zo lief, hij is zo goed. Je wil het eigenlijk niet doen, maar hij vraagt het van ons. Kan jij dat wat misschien in jouw lichaam niet goed is, als het ware op Jezus leggen nu, in je gedachten, in je hart? Dat is wat hij mij op het hart gaf om vandaag met jullie te doen. Gewoon om die ziekte als het ware op zijn lichaam te zien. Om die gebrokenheid op Jezus als het ware te leggen en in ruil daarvoor van hem heelheid te ontvangen. Om in ruil daarvoor die gezondheid van hem, die kracht te ontvangen. Misschien heb je weinig energie in je lichaam. Lever dat in bij hem, alsof hij moe is en energieloos, lusteloos is. En dat je in ruil daarvoor zijn kracht ontvangt. Er is zo'n kracht in deze ruil. En we moeten hier de tijd voor nemen. En we gaan straks gewoon extra de tijd nemen bij het avondmaal. Dat we het niet heel snel doen. Maar laten we echt God ontmoeten vandaag. Jezus is hier door zijn Heilige Geest en hij gaat door de rijen en hij raakt je aan. Als je hem maar aan wil nemen, je moet nederig zijn, anders werkt het niet. Maar wees geen toeschouwer, wees een deelnemer. En probeer dat wat jou kwelt, wat je misschien al zo lang met je meedraagt. Misschien heb je iets gedaan vroeger, En heb je het nooit durven vertellen? Leg het als het ware op de Heer. De Heer heeft het zelf vrijwillig gedragen. Het is al volbracht. Dus het is ook een troost voor u als u het moeilijk vindt om te doen. Maar de Heer Jezus wil graag zelf zich identificeren met u. Weet je, dan mag je komen. Het is net als een wedstrijd. Stel je voor dat je supporter bent van een team, een voetbalteam misschien. En de dames zijn nu aan het spelen, oranje dames. En stel je voor dat je aan de kant staat en iemand vraagt je, en hoeveel staat het? Ja, wij staan voor. Wij staan voor. Ja, niet wij. Zij doen het. Ik doe niks. Of na afloop, en hoe was het? Ja, wij hebben gewonnen. Wij hebben gewonnen. Ik niet. Het team heeft gespeeld. Zij hebben gewonnen. Want de Heer Jezus die heeft het echt helemaal alleen gedaan. De Vader wendde zelfs zijn hoofd af. En die verlatenheid heeft hij gedragen. Hij heeft het helemaal alleen gedaan. Maar hij verlangt er zo naar dat wij ons identificeren met hem. Dat wij kunnen zeggen, en dat is echt oprecht en eerbiedig, maar hij wil het graag. Golgotha, wij hebben gewonnen. En alle eer en glorie aan de Heer Jezus. Hij hebben gewonnen, hij heeft het gedaan, maar hij wil dat wij ons identificeren met hem. Want hij identificeert zich met ons. En zegt tegen Saulus, Saul, waarom vervolg jij mij? En hij ging achter de gemeente aan. Dus we mogen één zijn met hem. We mogen één zijn met hem. Heer, dank u, heeft het alleen volbracht. We danken u daarvoor. En op dit moment, ruil ik alles in bij u. Breng ik het aan uw voeten, Heere. Alles, ik lever het in. En noem het gewoon maar. Noem het gewoon maar bij naam. Zeg maar, Heer, hier heeft u het. Heer, hier heeft u het. Ook smerige dingen hebben een naam. Zeg het maar gewoon. En kom maar bij hem. Kom met je nood. Kom met je gebrokenheid. Vandaag is er herstel voor jou. Er is herstel voor jou. Aan het kruis van Golgotha.